Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
Oké, ik ga beginnen met gewoon vragen beantwoorden. De eerste vraag die ik zie is van André Venema. Waarom hebben zoveel mensen moeite met de boodschap van voorspoed? Ik beeld me in dat God de Vader een cadeau toereikt en mensen boos en arm over elkaar doen. Ik denk dat er de hoofdreden dat mensen moeite hebben met een boodschap van voorspoed is religie. Religie beïnvloedt ons beeld van God en dat heeft dus te maken met het beeld van God en religie, want het zijn voornamelijk mensen met een religieuze achtergrond of traditionele achtergrond. En het is vaak bijbelkennis zelfs, of eigenlijk niet, daarom begin ik mijn boek met denk je dat of weet je dat? Heel veel mensen denken iets, dus zodra je het over voorspoed hebt zeggen ze ja maar. En dan komen alle bekende bijbelteksten, verzamel geen schatten op aarde. Klopt, leggen we precies uit, want Jezus zegt verzamel schatten in de hemel. Hoe doe je dat? Door je aardse schatten te investeren in het koninkrijk van God. En Jezus wil ons al het andere erbij geven. En het doel is niet schatten verzamelen op aarde, dat onderwijst ook niemand. Weet je, al die dingen, geld is de wortel van alle kwaad, dat zegt de Bijbel niet. Weet je, maar het is heel vaak gewoon religie en dat merk je, mensen komen meteen in de weerstand. En daarom zeg ik heel vaak, mensen kennen de teksten die waarschuwen voor de verleidingen van de rijkdom. En die waarschuwen voor het vertrouwen op geld, liefhebben van geld. Maar daar waarschuwen wij ook voor. Alleen ze kennen niet die 500 andere teksten die zeggen de zegen van de Heere maakt rijk. In het huis van de rechtvaardigen zal bezit en rijkdom zijn. God voorziet in alles wat je nodig hebt. God geeft de rijken alle dingen om ook van te genieten. Al die andere teksten, die kennen ze vaak niet. Dus dat is vaak religie die in de weerstand schiet. En waardoor mensen moeite hebben met de boodschap van voorspoed. Even kijken. Volgende vraag. Dus als je vragen hebt, stel ze maar in de reacties. In Handelingen 21 vers 4 neemt Paulus mannen met zich mee en lijkt het alsof hij onder de wet gaat. Handelingen 21 vers 4. Nou, Paulus zegt ook in Romeinen, voor de Joden werd hij als een Jood om de Joden te bereiken. En voor de heidenen was hij als een heiden. En dus Paulus wist ook, als hij in die tijd volledig tegen de wet in zou gaan, zou hij nooit de mensen onder de wet kunnen bereiken. Dus dat was de reden soms, dat Paulus, soms met de rituelen van de wet, ondanks dat hij niet geloofde dat het kracht had om zalig te maken, maar dat Paulus soms wel met de rituelen van de wet meedeed. En ik denk dat hij in Handelingen 21, dat het verhaal is ook waar hij Timotheus mee wil nemen naar de, ik zie Handelingen 21 vers 4. Even kijken hoor. Ik zie daar niet het verhaal dat hij, misschien bedoel je een andere tekst. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat het verhaal is waar Timotheus zich laat besnijden, denk ik. Mariette stelt een vraag. Heel goed dat je er bent, Mariette, als je vragen hebt. Ik heb er moeite mee als voorspoed jezelf verrijkt en niet een ander. Waar in Jezus' leven zie je de voorspoed die hemzelf verrijkte? Ik ben benieuwd naar hoe Tom het eraan kijkt. Nou, dit is dus precies de boodschap die we preken. Voorspoed is dat God je zegent, zodat je tot een zegen kan zijn. En het doel is ook dat we een steeds grotere zegen kunnen zijn. Daarom zegt 2 Korinthe 9 dat God ons zaaigoed wil doen toenemen. Dus God wil eigenlijk steeds grotere vrijgevigheid door ons heen bewerken. Dat we een enorme zegen kunnen zijn voor mensen in nood, voor het evangelie. Dat is Bijbelse voorspoed. En daar prediken we ook iedere keer over. En daarom heb ik het liever over voorspoed dan over voorziening. Want voorziening is voor jezelf. God heeft voorzien in mijn noden. Maar ik heb veel liever voorspoed, zodat ik kan voorzien in de noden van een ander. En in het Engels, er stuurde iemand mij toe, was heel mooi. Provision is money, God getting money to you. But prosperity is God getting money through you. Dus dat is Bijbelse voorspoed. Waar we het over hebben. Voorspoed is ook veel breder dan alleen financiën. Dat heb ik uitgelegd op de, op de Blessed Conference, voorspoedig zijn. Ik ben voorspoedig omdat ik een kind van God ben. Ik ben gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En God is een voorspoedige God. God is een voorspoedig God. En God heeft ook het verlangen in ons gelegd om succesvol te zijn. Er is geen kind wat zegt, nou later wil ik graag een mislukking zijn. Of ik wil graag slecht zijn in voetbal. Of ik wil slecht zijn in rekenen. Er is ook niemand die zegt, ik ben graag slecht in mijn werk. Iedereen die zijn werk doet, wil het heel graag goed doen. En ik geloof dat dat een verlangen is, zelfs wat God in ons heeft gelegd. Dat we willen ergens goed in zijn. We willen eigenlijk ergens voorspoedig en succesvol in zijn. En dat komt doordat we gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God. Dus dat is wat Bijbelse voorspoed onder andere inhoudt. En daarom zei ik ook, ik had 2 weken terug of zo, had ik die video over argumenten tegen het welvaartsevangelie weerlegd. Omdat er wordt altijd een soort karikatuur gemaakt. Ja, welvaartspredikers die prediken dat het doel materiële bezittingen vergaren is. Ik ken niemand die predikt. Ik en ze niet, ik zeg niet dat ze niet zijn, maar dat het doel is om materiële bezittingen te vergaren. De predikers die ik ken, als het gaat over voorspoed, prediken allemaal, God wil jou zegenen, zodat je een zegen kan zijn. Zodat het door je heen kan stromen, zodat je andere mensen kan helpen. Zodat je ook een getuigenis bent van een goede God en een goede vader. Dus het gaat niet om zelfverrijking. Sterker nog, eigenlijk is de voorspoedboodschap gaat nog veel minder over zelfverrijking dan voorziening of armoedetheologie. Want armoedetheologie is, ja, God geeft mij genoeg voor vandaag. En ja, daar moet je het maar mee doen. Dat is best wel egoïstisch, dat is best wel zelfzuchtig. Jij hebt genoeg voor vandaag. Maar wat nou als God een groter plaatje heeft voor je leven, waarin jij tot zegen kan zijn op allerlei gebieden? Goedenavond uit Urk. Dus als mensen meer vragen hebben, stel ze maar. Petra staat ook een goede vraag. Hoe verhoudt zich de boodschap van voorspoed en gezondheid tot het lijden? De armoede en ziekte waar veel christenen in de wereld mee te maken hebben. Hele goede vraag, Petra. Ik leg hem uit ook in mijn boek God geneest altijd. Dat als je lijden onderzoekt in het Nieuwe Testament. En iedere tekst die spreekt over lijden, spreekt over lijden onder vervolging. En dat gaat van kwaadsprekerij, laster, liegen, tot uitbuiterij, tot zelfs fysieke vervolging waar spullen werden afgepakt of mensen in de gevangenis werden gegooid of gemarteld werden of zelfs gedood werden. Vervolging in de hele breedte van de zin. Toevallig heb ik net zelf afgelopen weekend weer een Bijbelstudie gedaan naar vervolging. En er zijn 43 soorten vervolging in het Nieuwe Testament. Nou, 3 daarvan zijn fysiek. Martelingen, slagen, gevangenis en doden. Maar 40 daarvan zijn niet fysieke vervolgingen. Zoals smaad, laster, liegen, kwaadsprekerij, verwerpen. Je hebt 40 van dat soort vervolgingen in het Nieuwe Testament. Dus, daarom zeg ik altijd, de boodschap van genezing en van bijvoorbeeld vervolging staan naast elkaar. En dus de boodschap van lijden, ja, de Bijbel zegt, allen die godsvruchtig zullen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. En ondertussen wil God je genezen. Kijk naar Paulus, die zelfs gestenigd werd, maar door de genezende kracht van God weer opstond en verder ging met het evangelie prediken. Dus die 2 dingen staan naast elkaar, niet tegenover elkaar. En hetzelfde geldt voor wat je vraagt met armoede. Kijk, ook armoede, zit er een onderscheid tussen lijden mensen armoede door vervolging. Zit iemand in de gevangenis, lijdt die armoede door vervolging. Hij zit in de gevangenis omwille van het evangelie. Of, kijk bijvoorbeeld, er zijn hele gebieden ter wereld die heel arm zijn. Maar dan is de vraag, is dat Gods wil en is dat Gods plan? Nee, heel vaak opereert een land, de overheid, ook niet in Gods principes. Is er heel veel uitbuiting, is er heel veel corruptie. Zijn er heel veel ongezonde dingen die een land of een volk arm houden, wat niet de wil van God is. Juist sterker nog, God wil ook die mensen zegenen en ook de beloftes gelden voor hun, net zoals het geldt voor ieder ander. Amerika zegt, hoe kijk jij naar gravesoaking? Nou, het liefst kijk ik daar niet naar. Ik heb er niks mee en ik geloof er niet in, ik geloof niet dat het goed is. Even kijken. Mariette zegt, ik ben van de charismatische kant. Nou, ook inderdaad ook heel veel Pinkster charismatische theologie is behoorlijk armoededenken ingeslopen. Sterker nog, soms nog meer dan de traditionele hoek. Soms de Calvinistische hoek. Als je gewoon kijkt naar de traditionele kerken in Nederland. Want het is grappig ook, of bijna grappig, het is ironisch, dat wij heel veel kritiek krijgen vanuit allerlei hoeken, maar ook vanuit traditionele. Ja, jullie bouwen een pand van miljoenen. Bijna iedere traditionele kerk zit in panden van miljoenen. In het centrum van het dorp, A-locaties, ooit door de generaties voor hun gebouwd, omgerekend naar vandaag de dag, voor miljoenen. En de traditionele kerk in Nederland is rijk, beheert honderden miljoenen. Volgens mij, laatst lag er nog een onderzoek, de traditionele kerk beheert passief meer dan 1 miljard. Waar niks mee gebeurt aan landerijen, aan gelden op spaarrekening. Gewoon 1 miljard wat ingezet zou kunnen worden. Oh, het was zelfs 1 miljard wat gewoon over was. He, dus dat was niet eens voor gewoon normale kosten betalen, zoals een voorganger, een koster, dat soort dingen. Gebouwonderhoud, gewoon ook niet wat gebruikt werd voor zending. Gewoon, er is gewoon totaal, alleen in Nederland, meer dan 1 miljard, 1000 miljoen over, waar niks mee gebeurt. En waar ook nooit iets mee gaat gebeuren, omdat het gewoon over geld is. Nou, wat nou als we dat beginnen in te zetten voor het evangelie? Als we evangelisten gaan aannemen, als we zendelingen gaan uitzenden, als we evangelisatietractaten gaan versturen, als we nieuwe gebouwen gaan kopen op plekken waar nieuwe kerken moeten starten. Wat nou als we dat soort... Dus de traditionele kerk is zelf gigantisch voorspoedig en toch zit er een soort calvinistisch denken van ja, daar mogen we het niet over hebben en je mag het ook niet. Terwijl soms pakken die nog beter een voorspoedsboodschap dan charismatische of pinksterchristenen. Ik ken ook traditionele kerken waar als er een nieuw kerkgebouw gebouwd moet worden, is het in 1 week geregeld. Is er meer dan genoeg gedoneerd om een heel nieuw gebouw schuldenvrij te bouwen. Oh, sorry Rachel, dan heb ik je vraag verkeerd gelezen. Tom, mag een christen aandelen hebben in bedrijven? Ik hoor vaak van christen dat dit gokken is. Nee, dat is natuurlijk onzin. Aandelen kopen is investeren, mits je weet wat je doet. Dan is aandelen kopen gewoon investeren. Dat is ook de gelijkenis van de talenten. Je stopt je talent, want de hoeveelheid goud is niet in de grond, maar je gebruikt het om het te vermeerderen. Dus als je weet wat je aan het doen bent, waarom je iets koopt of wat je verwacht, heeft het niks met gokken te maken, maar is het investeren. Even weer tussendoor, de gebedslijnen zijn open. Ik ga weer even een vraag, even een tekst erbij pakken. Ik snap niet de vraag van de schaap. Even denken, Matthäus 19 vers. Nou, het ontmanden gaat niet over onvruchtbaarheid. Het gaat niet over onvruchtbaarheid, dat is iets anders. Even kijken. Albert zegt, Tom, kan je mij een gelijkenis uitleggen over de talenten? De een zegt dat het over geld gaat, een rentmeesterschap. De ander zegt dat het gaat over alle gaven. Nou, natuurlijk kan je de gelijkenis uitleggen over, hè, God heeft je talenten gegeven, God heeft jouw dingen toevertrouwd. Alleen, dus dat kan, dat is ook prima. En God wil dat je dat vermeerdert en vermenigvuldigt, dat is prima. Ik denk dat de bredere uitleg is ook niet verkeerd. Alleen wat we wel moeten beseffen is dat een talent in de tijd van Jezus was een bepaalde hoeveelheid goud. Uit mijn hoofd, ja, ik dacht rond de 30 kilo, maar dat weet ik niet zeker. Of 23,6 kilo of zo. Zoiets was een talent goud. Dus een talent was gewoon een hoeveelheid goud. Wat een behoorlijke grote hoeveelheid goud was ook. Dus hè, in de context, het materiaal wat Jezus gebruikt om het uit te leggen, is geld, goud of vermogen. Dus hè, dat zou een nog veel specifiekere uitleg zijn. Dirk de Ridder vraagt, geloof je dat we in een cultuur kunnen komen waarin we geen lening nodig hebben voor onze huizen en bedrijven? Ja, ik heb daar vorige week ook iets over gezegd. Sommige mensen zeggen, ja, maar hoe zit het dan met de beloftes dat we uitsluitend zullen uitlenen en niet hoeven te lenen? Nou, hoe kan dat nou? Want het is natuurlijk moeilijk om in deze tijd een huis te kopen als je start en je zonder hypotheek. Zometeen zal ik iets zeggen over bedrijven. Ik heb vorige week ook uitgelegd dat ik geloof dat waar we naartoe moeten is generational wealth. En dat is ook wat de Joden snappen. Dus waarom hebben de Joden daar geen moeite mee? om dat neer te zetten, is omdat zij denken al meteen van jongs af aan, hoe kan ik mijn kinderen vrijzetten zodat zij zonder schulden kunnen starten. He, zij beseffen de zegen van de Heer maakt rijk en het is de bedoeling dat je uitleent en niet hoeft te lenen. En daarom zei ik de vorige keer ook, en misschien dat dit wat gevoelig ligt, maar wat je heel erg ziet in onze westerse maatschappij en in Nederland, is dat mensen pas op het eind van hun leven, mensen zijn een keer 80, 90, en dan, op het moment dat ze overlijden, gaan ze vermogen overdragen naar de volgende of de generatie na hun, naar hun kinderen. Maar hun kinderen zijn op dat moment ook vaak al 60 of zelfs 70. En die hebben al lang een eigen huis, al lang soms ook afbetaald, hebben dat geld eigenlijk ook helemaal niet meer nodig, zitten ook al in de latere fase van hun leven. En tegen de tijd dat die weer 80, 90 zijn of overlijden, gaat het weer door. En elke keer betalen er in Nederland ook nog eens een keer een sloop belasting over. En wat we eigenlijk, en wat het rare is, is dat tegen de tijd vaak dat je in onze cultuur, maatschappij, het vermogen van de generatie voor je krijgt, als er vermogen is, en anders is de bedoeling dat we dat opbouwen, want de rechtvaardige laat een erfenis na aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Maar tegen de tijd dat je dat vermogen krijgt van de generatie voor je, zit je vaak zelf al op een punt in je leven dat je al lang een huis hebt, dat je al lang een breed je leven hebt opgebouwd en soms zelf ook al in de latere helft van je leven zit. Terwijl, hoeveel mooier zou het zijn als we kunnen kijken, hey, kunnen we dat vermogen niet veel eerder overdragen? Hè, dat noemen ze geven met een warme hand in plaats van met een koude hand, zodat je kinderen tegen de tijd dat ze 20, 25, 30 zijn en dat zij moeten starten, dat ze schuldenvrij kunnen starten omdat dat vermogen al veel eerder wordt overgegeven. Helaas denken heel veel mensen niet zo, maar de Joden denken wel zo. Die denken sowieso heel anders over geld. Die kijken naar geld als geheel en het eerste wat ze doen is ze zetten tiende apart aan God. Ze geven een stuk offers en ze investeren meteen een stuk. Ze dragen een stuk over aan de volgende generatie ook daarmee en de rest spenderen ze. Nou, ook dat hele stuk van investeren en vermeerderen zijn wij in onze cultuur veel gezinnen veel minder bekend mee. Maar, dus even terugkomen op de vraag van Dirk. Ik geloof dat we in een cultuur kunnen komen. Alleen betekent wel dat we ook anders moeten gaan denken. Dat we nu, en ik weet niet hoe oud jij bent, maar dat wij ook als jonge mensen moeten gaan denken van wacht eens. Mijn kinderen zijn nog heel jong, hè? De jongste is net een paar maanden. Maar dat ik nu al kan nadenken, Als mijn dochtertje Lois of Chloe of Matthew of Seth, als die over 20 of weet ik veel, laten we zeggen even 20 jaar of 22 jaar een eigen huis willen kopen, wat kan ik nu al doen om te zorgen dat zij over 20 jaar schuldenvrij kunnen starten? Wat kan ik nu al doen dat zij over 20 jaar schuldenvrij kunnen starten? Zodat zij niet, nou ik heb zelf nooit die kans gehad, maar dat betekent dat ik iets in mijn generatie moet gaan verbreken en anders moet gaan denken, wil ik die cultuur gaan creëren. Nu even over bedrijven. Je hebt verschillende soorten bedrijven. Je hebt bedrijven waar je geen of nauwelijks kapitaal voor nodig hebt om te starten. Maar je hebt ook hele kapitaalintensieve bedrijven. Ja, als je grote hoeveelheden of dure items moet inkopen en doorverkopen, kan het als bedrijf ook, voor sommige bedrijven heb je al snel 10.000 of 100.000 euro's nodig. Ik noem maar even iets. Je gaat zeilboten inkopen en verkopen. Ja, de eerste zeilboot die je koopt zal al behoorlijk wat geld zijn. Dus natuurlijk kan je dingen van kleins af aan opbouwen. Ik geloof niet per se dat het verkeerd hoeft te zijn als je zakelijk geld leent om het te vermeerderen. Nogmaals, mits je weet wat je doet en je een goed businessplan hebt. Maar ook daarin zou het veel mooier zijn als we, als je een compagnon hebt die dat geld al kan inleggen of wat dan ook. En dat je, maar als dat niet kan, geloof ik dus niet dat het verkeerd is om op dat gebied geld te lenen, mits je goed weet wat je doet. Maar we kunnen dus wel in een cultuur komen waarin we daar veel meer naartoe groeien. Fut vraagt, God wil toch iedereen redden? En heeft een vraag over Romeinen hoofdstuk 9. Nou, kijk, er zitten soms moeilijkere teksten in de Bijbel. Wat belangrijk is ook dat we kijken naar de grotere context. Dus als je kijkt naar het hele Nieuwe Testament, daar zie je gewoon de lijn dat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat God wil dat iedereen gered wordt. Er is tekst na tekst na tekst na tekst na tekst na tekst na tekst die dat zegt. Romeinen hoofdstuk 9 en teksten die gaan over uitverkiezing. Ik leg het ook uit in mijn boek Supermens. Daar gaat een stukje over uitverkiezing. De Bijbel zegt dat wij in Christus allemaal uitverkoren zijn. En heel veel teksten over uitverkiezing gaan er niet zozeer over dat God kiest wie er gered wordt, maar dat God kiest door wie hij redding teweeg brengt. Dus dan kijk je tussen Jacob en Esau. God koos Jacob. Dus het gaat heel vaak over wie kiest God. God koos Jozef om zijn volk door te redden. Nou, en in die lijn, God koos Jezus om zijn volk door te redden. En in Christus zijn we allemaal uitverkoren. Dat is even het korte antwoord. Jay Wilson zegt, hoe zit het met tiende? Ik geloof dat de Bijbel erover zegt. Ik ben ook tiende gaan geven, maar ik heb niet altijd iets teruggezien. Ik wil je aanmoedigen om mijn video te kijken over hoe moet je oogsten. Of wat zegt de Bijbel over oogsten? Hoe moet je oogsten? Dan heb ik een hele video hierover dat de Bijbel ook principes geeft over hoe wij moeten oogsten. En een van de dingen, de Bijbel zegt in Galaten, geef niet op. Te zijner tijd zullen we oogsten. Het is niet altijd één op één, maar soms komt er in één keer een blessing of dit of dat. En in één keer is daar een oogst waar mensen soms maanden hebben gegeven. Of in één keer als het nodig is, boem, is daar boven natuurlijke oogst of gunst. En de gunst kan op allerlei manieren komen. De zegen kan op allerlei manieren komen. Niet alleen via je werk, kan op allerlei manieren komen. Als je een huis koopt of verkoopt of iets doet. Weet je, God zegent dan het werk van je handen, waardoor je gewoon gunst krijgt. En die gunst mag je ook verwachten. Maar in die video ga ik er veel meer op in. Hendrik zegt terecht dat veel mensen soms een welvaartsevangelie leven wat ze niet begrijpen. Want ze zien het niet als zegen van God, maar dat ze het zelf hebben verdiend. Nou, dat klopt en dat is wat Deuteronomium 8 voor waarschuwt. Als de Heer uw God er dan voor spoedig heeft gemaakt, zeg dan niet in uw eigen... dit heb ik met mijn eigen hart en met mijn eigen kracht verkregen. Maar, vers 18, het denkt de Heer uw God dat Hij het is die uw kracht heeft gegeven om vermogen te verwerven. Marnix vraagt, als je gelooft dat er een bediening op je leven rust, mag je God vragen om een versnelling? Of moet je geduld hebben en eerst groeien? Nou, het kan allebei, maar het groeiproces is wel heel belangrijk. Het volwassen worden en getraind worden in de bedieningen. We hebben trouwens een fulltime bijbelschool, maar dat wist je misschien wel. Maar dat groeiproces is wel heel belangrijk. Dat wil je niet overslaan. Linda stelt ook, vanavond hebben we goede vragen, lieve mensen. Linda stelt ook een goede vraag. Linda DVD. Is dat je achternaam DVD? Ben je geboren toen er een DVD-speler werd uitgevonden? Oh nee, een achternaam kies je niet als je geboren wordt. Je kiest een voornaam. Dan zou je voornaam DVD moeten zijn. Maar Linda stelt wel een goede vraag. Hoe ontwikkelde je... Dat was echt een hele domme opmerking. Ik had ooit een docent, toen zaten er twee meiden in de klas, die heetten allebei Linda. En toen vroeg hij, zijn jullie familie? Maar goed, in ieder geval, hallo, kijk, hier heb ik hem. Hoe ontwikkelde jouw visie voor een zegen voor anderen te zijn? Ik weet niet wat ik moet vragen aan God specifiek hierin. Is het te simpel als ik zeg, God geeft me geld om een zegen te zijn? Nou, ik vind dit een hele goede vraag. Hoe ontwikkelde mijn visie? Nou, het begon met het feit toen ik na mijn wedergeboorte in een kerk kwam, hier werd onderwezen dat ik überhaupt hoorde, het is de Heer uw God die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. Ik hoorde over zaaien en oogsten en ik hoorde over de principes van rentmeesterschap en al die dingen. Je begint ergens en de Bijbel zegt in Spreuken, gestage groei maakt rijk. En snel verkregen welvaart is weer snel verdwenen. Dus je moet gewoon ergens beginnen. Dus ik begon gewoon met geven. Maar een van de dingen die ik wil aanmoedigen is, het zijn ook geen dingen van de een op de andere dag. En dat is soms wat mensen niet snappen. Maar wij hebben ook altijd gezegd, ook privé, ik was toen nog niet getrouwd, maar toen ik trouwde met Femke, wij houden ieder jaar bij wat we geven. Nou, omdat een groot deel zal je geven aan ambi-stichtingen, bedieningen of kerken. Waardoor je soms weer een deeltje terugkrijgt van de Belastingdienst, waardoor je weer meer kan geven. Maar we hebben ook altijd gezegd, we houden ieder jaar bij wat we geven en we geloven God ieder jaar dat we meer kunnen geven. En ieder jaar weer zie ik gewoon zo'n stijgende lijn in wat we kunnen geven, waardoor we vorig jaar volgens mij, bijvoorbeeld al in mei of juni, al een veelvoud hadden gegeven van het jaar daarvoor, terwijl we pas op de helft van het jaar zaten. Nou, dat soort dingen zijn zo ontzettend gaaf om te zien. En ieder jaar zien we gewoon de stijging, dus hoe groei je daarin. En ook gewoon dat ik, een van de dingen die ik kan zeggen is, Heer, gebruik mij om een zegen te zijn. En dat kan gaan van grote dingen tot kleine dingen. Maar ik had het altijd op mijn hart om te kunnen zeggen van, Als je hoorde van een project wat je mooi vond, of een zendingsreis, of wat dan ook, evangelisatie. Weet je, als ik dan hoorde dat iemand had, weet ik veel, een bediening had ergens 10.000 euro nodig, of 20.000 euro. Weet je, mijn gebed was, Heer, ik wil op een dag kunnen zeggen, ik betaal dat, helemaal. En niet dat je, en alles is mooi, maar toen, weet je, ik dacht, hoe gaaf zou het zijn als je gewoon kan zeggen, nou, je hoort iemand heeft, weet ik veel, wil een videostudio bouwen, of wil iemand in dienst nemen, dat je gewoon kan zeggen, weet je wat, ik betaal dat eerste jaar, of ik betaal die hele campagne, of ik betaal die hele zendingsreis. Daar zat ik toen nog niet, maar mijn gebed was wel, Heer, dat is waar ik wil komen. En elke keer zet je stappen, en soms zet je ook stappen in geloof, maar je gestage groei maakt rijk, ook in geven, en je visie groeit gewoon. En ik zie iedere keer gewoon weer, ja, dat daar gewoon groei en zegen op rust. André stelt ook een hele goede vraag. Oh nee, eerst Jacinta. Tom, kun je met een financiële beproeving korte tijd in de schulden komen om daarna gezegend te worden? Nou, ik geloof niet dat God beproeft met schulden. Mijn ervaring is ook niet dat God je in de schulden brengt. Vaak hebben we zelf iets, niet altijd, begrijp me goed, maar vaak zit er ergens iets in onze eigen, of we hebben zelf iets niet handig gedaan, of er is gewoon iets helemaal even verkeerd gegaan in je leven waardoor je in de schulden komt. Dat kan wel een beproeving zijn, maar maak dat niet te geestelijk. Maak ook gewoon een heel concreet plan, hoe ga ik hieruit komen? En nou, ik geef wel eens dit voorbeeld, toen ik, op een gegeven moment had ik ook een jongen die zei, ja, ik zit in de schulden, en het was in die tijd heel veel, terwijl het ging waar. Ik ergens tussen de laten we even zeggen 2000 euro. 2000 euro zat de jongen in de schuld, maar die was net klaar met school, die had zijn eerste baan, die verdiende niet zo heel veel geld, of hij werkte part-time, ik weet niet meer precies wat het was. Zei, ja, ik zit in de schulden en dit en dat en bidden. En ook in de kerk waar ik zelf zit, of soms als ik mensen hoor van die zeggen in de schulden, ik wijs ze altijd door naar een financieel adviseur. Nou, gelukkig heb ik een vriend van mij die officieel financieel adviseur is en dus financieel advies mag geven. Maar heel vaak wijs ik ze door naar hem. En dan zeg ik vaak, joh, ik betaal de rekening wel. Oh, dat moet ik trouwens weer niet zeggen via dit. Dus nou niet allemaal komen. Maar want waarom? Omdat ik heel vaak zie dat ze gewoon praktisch hulp nodig hebben. Nou, even het voorbeeld van die jongen die ik gaf. Dus op een gegeven moment, gewoon, nou, laten we eens kijken naar je uitgaven. Nou, die haalde iedere dag op het station een kop koffie van 5 of 6 euro bij Starbucks. Als je dat 300 dagen per jaar doet, dan heb je al 1800 euro aan koffie uitgegeven. Dus mijn oplossing in dat geval was, joh, als je nou iedere dag gewoon thuis even een koffietje zet, dan heb je aan het eind van het jaar je 2000 euro schuld al bijna afbetaald. Weet je, en over dat soort dingen, dus, en misschien zit je in een hele andere situatie, maar mijn punt is, soms moet er ook gewoon even een heel concreet plan komen om hoe kunnen mensen uit de schulden komen. Wat een leuke vraag, hè? Wat stellen jullie veel vragen en veel goede vragen. Dit is een leuke Q&A. André zegt, kan een kerk met donatiegeld geld aan de beurs aanleggen en speculeren om zo de maandelijkse kosten te betalen? Nou, ten eerste houd ik niet van speculeren, dat is even iets anders, maar goede beleggers zijn niet aan het speculeren. Dus als je kijkt, zelfs even in aandelen, zo meteen beantwoord ik die vraag of een kerk of een bediening dit kan doen. Als ik even kijk naar aandelen, dat als je kijkt naar goede beleggers, die zijn niet aan het speculeren. Die zoeken uit, wat voor aandeel koop ik? Wat is het bedrijf waard? Wat zijn de jaarcijfers? Welke groei zie ik? Wat verwachten we? Dat zijn niet mensen die zeggen van, nou weet je, ik gooi het hier maar op en we kijken wel wat er gebeurt. Dat is speculeren. Er zit een verschil tussen echt goede beleggers die echt goed onderzoek doen, die weten wat ze doen en die zijn niet aan het speculeren, die zijn aan het investeren. Kan een kerk dat doen? Nou, dat ligt heel erg gevoelig. Ik zeg niet dat het verboden is, maar ik zeg wel dat het niet handig is. Je mag als Ambi-stichting, heb je geen commercieel doeleind, dus jouw doel is niet om geld te verdienen. Je mag wel, zoals we dat noemen, commerciële activiteiten doen. Dus je zou bijvoorbeeld shirtjes mogen verkopen of bakjes friet of weet ik veel wat. Als dat geld wat je ermee verdient maar weer naar het goede doel gaat. Nou, wij doen dat met frontrunners helemaal niet. We verkopen geen friet, geen shirts, geen dit, geen dat. We hebben gewoon puur alleen maar inkomsten van giften. Maar stel je voor je zou willen gaan beleggen met geld van een bediening. In het verleden zijn daar gewoon heel veel fouten meegemaakt dat mensen het geld kwijtraakten omdat ze inderdaad aan het speculeren waren. Dus wat je dan kan verliezen, los van het geld wat je inlegt, ook het vertrouwen is vele malen groter dan wat je er vaak mee kan winnen. Dus dan kan je beter, als dat je visie is en je weet wat je doet, kan je het beter in een andere constructie gieten. En dat bedoel ik dus dat je dat helemaal buiten je kerk houdt. Even kijken hoor. Marco stelt een leuke vraag. Ken je Willem Ouweneel en zijn visie? Willem Ouweneel heeft 600 boeken geschreven. Zijn visie waarop? Hoe ben je ooit tot het plan gekomen om prediker te willen zijn, te willen worden? Nou, het is een roeping. Dus toen ik wist gewoon van het moment dat ik wedergeboren werd, dat ik ontmoeting had met Jezus, wist ik heb een roeping op mijn leven. En na de hand is dat steeds duidelijker geworden. Even kijken. Even kijken. Heb ik vragen gemist? En zometeen ga ik dan verder. Als ik een vraag mis, stel hem straks gerust nog een keer. Oké. Een van de onderbouwingen die je regelmatig gebruikt om is Galaten 3. Dat is de zegen van Abraham die tot de heidenen komt. In de context van de brief gaat de zegen van Abraham niet over rijkdom en materiële dingen, maar om de geest van Jezus die tot ons allen beschikbaar wordt gesteld dankzij zijn kruisiging. Hoe vertaal je jouw interpretatie op basis van Galaten naar de financiële zegen van Abraham? Nou, dat is niet zo heel moeilijk, omdat Galaten hoofdstuk 3 zegt, en je kent de tekst overduidelijk, dat zegt een aantal dingen. Ten eerste staat er, eertijds is het evangelie aan Abraham verkondigd. Dubbele punt, in u zullen alle volken gezegend worden. Nou, dan gaat het verder en zegt het, de heidenen hebben nu dezelfde zegen ontvangen als Abraham. En dan staat er, Jezus Christus heeft de vloek gedragen, de vloek van de wet gedragen aan het kruis, opdat de zegen van Abraham tot de heidenen zou komen. Nou, de zegen van Abraham is onder andere rechtvaardiging door het geloof, absoluut. Maar het feit dat Jezus de vloek van de wet aan het kruis heeft gedragen, de vloek van de wet en de zegen van Abraham waren veel breder dan alleen maar de rechtvaardiging uit het geloof. Als je leest wat de vloek en de wet in, vloek van de wet inhield en de zegen inhield in Deuteronomium 28, dan zie je dat de vloek inhield armoede, ziekte, kapotte gezinnen, het oordeel. Dat hield de vloek van de wet in, waar Jezus ons van heeft vrijgekocht. En sowieso kwam armoede pas na de vloek in Genesis hoofdstuk 3. Daarvoor was er geen armoede. Toen zij verbonden waren aan God, was er zegen, voorziening en voorspoed. Nou, wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft ons opnieuw verzoend met God. We zijn verzoend met God. We zijn in relatie met God. God is onze hemelse Vader. Hij zorgt voor ons. En ook Gods zegen komt op ons leven. De zegen van Abraham, dezelfde zegen die Abraham had. Abraham was gerechtvaardigd uit het geloof. Maar de Bijbel zegt ook dat God had Abraham in alles gezegend. Dus die zegen stroomt door op ieder gebied van je leven. Als jij opnieuw verbonden bent aan God, in relatie staat met God, is het niet alleen zodat dat alleen jouw geestelijke leven raakt. Ik ben verbonden met God en voor de rest verandert het niks in mijn leven. Nee, natuurlijk niet. Die zegen werkt door op ieder gebied van je leven. Het herstelt je ziel, je ontvangt de vrucht van de geest, je kan genezing ontvangen en je wordt ook voorspoedig. Geliefde, ik bid dat u in alles voorspoedig bent. Dus die zegen, de rechtvaardiging uit geloof, daardoor ga je het koninkrijk binnen, maar in het koninkrijk van God heeft God zo ontzettend veel dingen voor ons klaar liggen waar die zegen allemaal betrekking op heeft. Mark Zuidema vraagt, hoe denken jullie over, hoe denken jullie over crypto zoals Bitcoin of iets anders? Dat is ook een goede vraag, heeft weinig met de Bijbel te maken, maar ook hiervoor geldt weer, als mensen vragen, ja, als mensen beginnen over investeren, wat het allerbelangrijkste is, is dat mensen kennis hebben van waarin ze investeren. En datzelfde geldt voor of het nou beleggingen zijn in aandelen, in crypto, in edelmetalen, handel, waar je ook investeert, het allerbelangrijkste is kennis. Dus, en als je vraag wat breder is, ik geloof niet dat crypto fout is. Laatst vroeg ook iemand aan mij, ja, is crypto niet, niet zondig of wat dan ook, of van de duivel? Nee, crypto is gewoon software, theologie. Of technologie, geen theologie, ik zit zo in de theologie, is gewoon technologie. Dus als je kijkt naar bepaalde cryptomunten, zit daar gewoon een software zit software achter. Dus de ene coin richt zich op dit, de andere coin richt zich op dat. En eigenlijk is het gewoon software waar mensen in investeren. Bitcoin is daar weer iets anders in. Maar als je heel goed begrijpt wat Bitcoin is, is het ook digitaal, het is software. En daar investeren mensen in, omdat ze daar de waarde van inzien. Waar dus geen goed of fout is. Vanmiddag vertelde een christelijke vriend over een compagnon die niet christen is. Die man buit hem uit. Donderdag heeft hij een onderhandeling om het uit te aanpakken. Nou, dit is wat de Bijbel noemt een ongelijk span. En daarom moet je daar van tevoren altijd al heel voorzichtig over zijn. Omdat licht en duisternis gaat niet samen. En heel vaak is de vraag, ja, wat heb je van tevoren goed afgesproken? Dus ik kan er niet nu heel makkelijk een antwoord op geven. Behalve dat ik natuurlijk God zegen en wijsheid wens. Maar ook, wees ook niet naïef met dat soort dingen. Schaap stelt een vraag over Matteüs 19 vers 12. Ik had er net al even naar gekeken. Het gaat in die context niet over of het wel of niet genezen kan worden. Dat is daar niet aan de orde. Jezus was daar geen genezingsonderwijs aan het geven. Het gaat over de ontmanden voor het koninkrijk van God. Het gaat over mensen die gecastreerd waren. En soms vormen die mensen een speciale klasse, bijvoorbeeld de kamerling. Nou, de Joden minachten hen en sloten hen uit. Nou goed, in ieder geval, in die context is Jezus, het gaat over het huwelijk, kinderen, et cetera. Maar het gaat niet over genezing. Dus dat is niet waar Jezus onderwijs van bidden is. R. Roe vraagt, kan iemand voor mij bidden? Ja, we hebben een heel gebedsteam klaar zitten om voor je te bidden. Dus je kan je telefoon pakken en bellen en onze ministerteam zit er klaar om met je en voor je te bidden. Mag je in de kerk zitten als je een andere God aanbidt? Je mag er wel zitten, dan kan je je bekeren. Dat is een goede plek om te zijn. Joël vraagt, hoe kom je volledig vrij van religieuze denkpatronen en hoe vecht je tegen dat soort gedachten? Het is gewoon een proces van denken vernieuwen, dus verdiep je ook gewoon heel veel in. He, lees boeken, luister dit soort video's, luister de podcast, volg een bijbelschool. Het is gewoon je denken vernieuwen, het oude eruit halen, het nieuwe erin zetten. Ik hoorde je wel eens spreken dat voorbeden van de gelovigen in het Nieuwe Testament niet was om specifieke mensen tot geloof te laten komen. Nou, dat is niet primair op gericht. Ik zeg niet dat het verkeerd is, helemaal niet om voor mensen te bidden dat ze tot geloof komen. Uiteraard kan je bidden dat God hun hart opent, zoals de Bijbel zegt, het hart van Lydia werd geopend, dat het zaad van het evangelieland tot verblinding weggaat. Al die dingen kan je bidden. He, dat de arbeiders op hun pad komen, dat de Heilige Geest ze aanraakt, dat ze open gaan staan. Dat ze dingen meemaken waardoor ze open gaan staan voor God. Zegen ze. Het zijn gewoon allemaal goede gebeden om te bidden. Tom, wat vind je van loterij spelen? Dat vind ik dus gokken. En dat zou ik niet doen. Lijkt me gewoon zonde van je geld. Maxi vraagt iets over een operatie. Als je een operatie nodig hebt, pak hem gewoon aan. Ik zeg altijd, pak alles aan om gezond te worden. Bianca stelt een hele goede vraag. Kan je ook alleen trouwen voor de kerk en niet bij de gemeente? Antwoord is nee. Sterker nog, een voorganger of een spreker mag jou officieel niet eens tot man en vrouw verklaren als de overheid dat niet heeft gedaan. Want dat mandaat ligt in Nederland bij de overheid om daar teken je en daar word je tot man en vrouw verklaard. En als een voorganger, ik zeg niet dat je gearresteerd wordt als de volgorde op die dag anders is, maar officieel mag het niet. Want het huwelijk sluiten in die zin of juridisch mensen aan elkaar verbinden, dat ligt in Nederland bij onze overheid. Dus mag je alleen trouwen voor de kerk of kan dat? Nee. Dankjewel. Jorty moet lachen om cryptotheologie. Nou, er zijn hele mensen die hebben een hele cryptotheologie. André stelt wel. Is kunstmatige inseminatie uit Bijbels perspectief toelaatbaar? Of is dat zonde? Ik denk niet dat het zonde is. Waarom zou het zonde zijn?
Iemand vraagt of ik koffie kom drinken in Hogeveen. Bedankt voor de uitnodiging. Jan Bruning stelt de vraag: welke rol heeft lijden in het leven van een christen? Daar heb ik eerder deze uitzending ook al antwoord op gegeven. Maar lijden in het Nieuwe Testament gaat altijd consequent over lijden onder vervolging. En dat zou een rol moeten spelen in iedereen zijn leven. Want de Bijbel zegt: alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. En sommige mensen zeggen: ja, maar ik heb helemaal geen last van vervolging. Dan heb ik een tip voor je: ga handen leggen op zieken, ga demonen uitdrijven, ga mensen dopen. En wie weet, staat binnenkort ook in de krant. Marco vraagt: welk nummer moet je bellen? Ligt eraan wie je aan de andere kant van de lijn wil hebben. Maar als je ons gebedsteam wil bellen, dan is het, komt die onder in beeld voor je. Maarten stelt ook een goede vraag. Waar kan een voorganger of pastor het beste zijn tiende brengen? In de eigen gemeente of de persoon waar hij... In zo'n geval zou ik zeggen... En ook als kerk, ook een kerk hoort hun tiende te geven, geloof ik, en een bediening. De levieten moesten ook de tiende van de tiende geven. En ik zou dat op een, de plek inderdaad doen waar jij gezegend wordt, geestelijk gevoed wordt of aan verbonden bent. Hoe kan je weten of iets zondig is of niet? Wanneer heeft de Bijbel een duidelijk antwoord? Nou, over heel veel dingen heeft de Bijbel dus een duidelijk antwoord. Woede, laster, al die dingen, de Bijbel noemt het op in 1 Korinthe 6, in Efeze, in Galaten 5, waar het heel duidelijk benoemt wat is zonde in de Bijbel. Mariette stelt weer een goede vraag: waarom heeft onder andere voorspoed zo je hart? Is het omdat er weinig over gesproken is in de kerken de afgelopen decennia? Ja, dat heeft er inderdaad mee te maken, omdat ik ervaar dat dit thema geroofd is. Ik geloof zo dat God wil zijn kinderen zegenen. God wil zijn kinderen gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden. Nederland is een gigantisch voorspoedig land. Volgens mij, we staan in de top 10 meest voorspoedige landen ter wereld. Ik zal nog even opzoeken over hoeveel miljonairs er zijn in Nederland. Zometeen kom ik dan concreet bij het punt. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Hoeveel miljonairs Nederland? Dit was 2020, dat zal inmiddels wel een stuk meer zijn, maar ver over de 300.000, dus laten we zeggen 325.000 miljonairs in Nederland. Dus als we dat uitrekenen, is 1 op de 50 Nederlanders is miljonair. 1 op de 50. Dus Nederland, wat is mijn punt? Nederland is een gigantisch voorspoedig land. We zijn ook een land wat gezegend is door God. Nederland is een land wat ontstaan is uit bidden en vasten, gebouwd is op christelijke principes. Heel veel mensen die miljonair zijn, komen zelf ook ergens uit de traditionele achtergrond, hebben geleerd in de principes van God. Maar vrijgevigheid ligt heel gevoelig in Nederland. De kerken, en zeker de Pinkster of Charismatische kerken, zijn vaak gewoon armoedig. Als er zendelingen uitgestuurd moeten worden, is het altijd moeilijk. Het gaat heel vaak met tientjes en een thuisfrontcomité. Een nieuw gebouw bouwen, ja, moeilijk, lastig. En dat irriteert me. En ik ervaar een roeping van God om dus veel meer over voorspoed te preken. Kijk naar de moslims, even in dit geval als een positief voorbeeld. Er worden massaal moskeeën uit de grond gestampt in Nederland. Ten eerste zie je nooit pers of media op de stoep staan, dat ze er moeite mee hebben. Bij ons staan ze in rijen dik voor de deur. Ten tweede, je hoort nooit gedoe over financiën. Het wordt gewoon neergelegd, het wordt gewoon gebouwd. En bij christenen, moeilijk, lastig, maar vaak zit er iets anders achter. En dat is toch een stuk gierigheid of moeite hebben met geven en met voorspoed. Het moet allemaal maar armoedig, het moet allemaal maar klein. Maar Jezus zei niet: wees armoedig, wees klein. Hij zei: maak alle volken tot mijn discipelen. Weet je, en ik geloof dat we zoveel groter mogen gaan denken, dat God zijn kinderen zoveel meer wil zegenen en ook zoveel meer heeft klaar liggen. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat mensen Gods principes hierover leren. Daarom hebben we natuurlijk ook in dit boek die fundamenten, wat zegt de Bijbel over geld en rijkdom. En inderdaad, er wordt weinig over gesproken, omdat je ziet in Nederland wat voor stront je over je heen krijgt als je er wel over spreekt. Want iedereen maakt je uit, weet je, ook hoeveel krantenartikelen er niet zijn geschreven, dat al het geld naar mij privé gaat. En dat maakt niet uit, we hebben 3 accountants die werken bij frontrunners, waarvan 2 registeraccountants. We hebben een externe accountantcontrole, we hebben een intern financieel team. Als ik nu 10 euro naar mijn privé over zou boeken, zou ik morgen, of weet ik van de week, volgende week een bericht krijgen. Hoi, waar is het bonnetje, waar is de factuur, wat staat er tegenover? In Nederland heb je ambicontroles. Het maakt niet uit hoe goed je dingen dicht timmert en hoe integer je probeert te zijn. Je ziet meteen, er wordt meteen karaktermoord gepleegd. Ze plegen voorspoed. Het zal hun wel gaan om het geld. We geven alles gratis weg. Alle boeken zijn gratis, campagnes zijn gratis, conferenties zijn gratis. Voltijd bijbelschool is gratis, parttime bijbelschool is gratis. Alles wat we doen is gratis. En wij krijgen het meeste gezeik over financiën over ons heen. Maar mijn punt is, en dat zeg ik iedere keer, er zit een geest achter die daarop reageert. En hetzelfde zag je afgelopen tijd met krantartikelen, hoewel ik er niet eens te veel aandacht aan wil geven. Ik moest er wel om lachen, omdat in de Twente Revival had ik tijdens een van de diensten gezegd dat er christenen zijn die alleen maar voor zichzelf leven. Die dus egoïstisch en zelfzuchtig leven. Dus ze gaan ieder jaar 4 keer op vakantie, ze willen elke keer een groter huis, een duurdere auto, meer dit, meer dat. En ondertussen geven ze nooit een euro aan het Koninkrijk van God. En ze kunnen gewoon niet geven. En toen zei ik, joh, als dat is hoe je als christen leeft, is het gewoon triest. Want het koninkrijk van God hoort op de eerste plek te zijn. En als dat jouw situatie is, dan zou je er goed aan doen om bijvoorbeeld je camper te verkopen en het geld te geven aan het koninkrijk van God, zodat het eeuwigheidswaarde krijgt. Dat de zielen gewonnen worden, mensen tot Jezus komen. Dat preek je. En toen dacht en uiteindelijk heel de media valt over je heen. Want mensen combineren 2 dingen. Ik heb een serie gedaan bij Voice of Faith, hele andere setting, weken daarvoor, over eer. Wie moet je eren? God, de overheid, je ouders. En ook inderdaad bedieningen. Hoe moet je eren? Allerlei punten over eer. En 1 manier om te eren is door te geven. Vereer de Heer met je bezit. Wat staat er in de krant? Tom roept mensen op om hem te eren door hun camper te verkopen en het geld aan hem te geven. Dus 2 dingen die je nooit hebt, 3 dingen die je nooit hebt gezegd. Ik heb nooit gezegd dat ze het geld aan mij moesten geven. Ik heb nooit gezegd dat mensen mij moeten eren door geld te geven. En dat is wat in de krant komt. En helaas geloven nog veel christenen het ook. Maar toen dacht ik, als Jezus zei tegen mensen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Ik roep alleen maar zelfzuchtige christenen op om alleen hun camper te verkopen. En mijn punt is, joh, al heb je 10 campers, als je het Koninkrijk van God op de eerste plek hebt staan en je bent een gever, een radicale gever, maakt het niks uit. Maar, dit was dus het punt, je ziet wat voor rotzooi een troepje over je heen krijgt als je dit soort dingen gewoon preekt, precies wat de Bijbel zegt. En daarom durven heel veel mensen het niet. En daarom geloof ik ook gewoon dat we er doorheen moeten preken. En ondanks dat wij dan maar alle rotzooi over ons heen krijgen en alle kritiek en alle lasten en we weer in 20 kranten staan met leugens en op websites, omdat je ziet hoe fel erop gereageerd wordt. En ik geloof dat het uit de duisternis komt. Het komt uit de duisternis, omdat de duisternis wil de kerk arm en krachteloos houden en dat er niet over gesproken wordt. Terwijl, er zijn dus meer dan 500 bijbelteksten. Dus als de Bijbel er zoveel over spreekt, moeten wij er ook over spreken. Mathia vraagt, wat doe je als je ouders vaak ruzie hebben over het geloof? Nou, ik weet niet welk geloof, maar uiteindelijk is ruzie niet goed. Het valt ook in de werken van het vlees. Daarom is het ook gewoon goed om, zelfs misschien heb je een ander geloof dan je man of als je vrouw. Weet je, wees nederig en ga er geen ruzie over maken. Daar win je de andere persoon, win je niet mee. Je wint de persoon er niet mee. Dus dat is ook niet goed. R. Roe vraagt, kan iemand die niet wederom geboren is...
Hallo, Tom de Wol hier. Bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze
Jezus
podcast.
Zei, je moet geboren
ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van onze
podcast.
Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners. Word partner. Hartelijk graag. Bedankt en tot snel.
Marianne zegt, als het gaat over een ontbonden huwelijk, hoe sta je erin aan deelname aan het avondmaal? Ik denk dat je gewoon kan deelnemen aan het avondmaal, omdat het avondmaal is jouw verbondsrelatie met Jezus en die is niet verbroken. Iemand stelt een vraag over de LHBTQ-beweging. Maar de vraag is te breed. Dus dan is het moeilijk om er antwoord op te geven. Iemand zegt, waarom hoor ik zo van negatieve kritische geluiden tegenover Hillsong Battle, Elevation, Worship muziek? Nou, sommige christenen denken dat hun bediening bekritiseren is. Het is vrij simpel. Vind je het een mooi lied? Zing het. Vind je het geen mooi lied? Zing het niet. Maar maak het niet zo ingewikkeld. Albert vraagt, hoe ga je om met alle kritiek die op jullie bediening wordt afgevuurd? Nou, net heb ik er al iets over gezegd, dat sowieso, we gaan gewoon door. We zijn bereid, letterlijk, dat is eigenlijk wat Paulus ook zei, hè? We zijn bereid. We zien ook elke keer, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus eigenlijk wat in het natuurlijke enorm nadelig lijkt, al die leugens, al die lasten, al die kritiek. Ten eerste heeft Jezus het al gezegd, zalig bent u als men u smaadt, kwaad spreekt, over u liegt. Omwille van, dan ben je zalig. Dan ben je zalig, dan ben je gezegend. Dus verheug je en je beloning zal groot zijn in het Koninkrijk van God. Dus we zijn bereid, ondanks dat het niet altijd leuk is, om gewoon al die troep over ons heen te krijgen voor de vordering van het Koninkrijk van God. We breken ergens doorheen en daarom zijn we ook frontrunners. En ik weet, als wij ergens doorheen breken, dat bedieningen en kerken na ons die dit willen doen, minder gezeur over hun heen zullen krijgen dan wij nu. Dus we zijn bereid om dat te doen, ook al wordt het soms steeds nastier, de leugens worden steeds groter. Dus hoe ga je ermee om? Daarnaast zeg ik altijd, je geeft alle eer aan de Heer. Dus mensen die ook bij genezingsdiensten zijn geweest, weten altijd alle eer aan Jezus. Weet je, ik zeg het altijd, iedere dienst. Als mensen genezen, we geven de eer aan Jezus, we verhogen geen mensen. Maar wat is ironisch, wat staat er in de krant? Tom de Wal zegt dat hij mensen geneest. Iedereen die ooit maar één genezingsdienst bij ons is geweest, weet hoe we daarop hameren. Maar mijn punt is, ik geef alle eer aan God, maar ik geef ook alle kritiek aan God. Heer, ik preek uw woord. Als mensen daar moeite mee hebben, hebben ze moeite met u. Nou, toevallig, ik zeg het, dus de troep komt over mij heen. Maar ten diepste hebben mensen gewoon moeite met het woord van God. En Jezus had het al lang aangekondigd. In de wereld zult u verdrukking hebben. De wereld zal u haten, je zal bekritiseerd worden, je zal gelasterd worden, mensen zullen kwaad spreken. Maar we gaan gewoon door. Paulus zei, leid verdrukkingen en doe het werk van een evangelist. Dus we gaan gewoon door en dat is de enige optie die we hebben. Sorry Fonger, als ik je vraag niet heb beantwoord, stel hem nog een keer. Aaron zegt, hoe kijk je naar de vaste tijd richting Pasen? Dat ze bijvoorbeeld vasten door geen kleren te kopen. Daar kan ik ook geen onderbouwing van vinden. Dus dat zie ik niet zo terug. Maar we hebben een hele uitzending over vasten. Maar Bijbels vasten is niet eten. En niet op social media kijken. Want dan had Jezus heel zijn leven lang gevast. En ook niet eens als niet kleding kijken. Wat vind je van een tijdslot op gebed? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Een tijdslot op gebed. Wat bedoel je precies? Fut vraagt, wanneer moet je je verdedigen op kritiek en wanneer moet je het negeren? Nou, kijk, het grappige is, ik doe regelmatig dit soort Q&A's, waar mensen dus, je merkt, alle vragen kunnen stellen en we geven er antwoord op. Hoe vaak we het ook niet hebben gezegd, soms hadden mensen kritiek op dit. Stel je vraag dinsdag, dan beantwoord hem. En nooit waren die mensen die kritiek hebben, zijn 99 van 100 keer niet hier aanwezig om iets te vragen. Dus heel vaak willen mensen ook geen antwoord. Ze willen gewoon hun kritiek spuien. En dat is ook de reden dat wij met frontrunners het gewoon negeren. Wij krijgen letterlijk iedere dag verzoeken voor interviews. En als ik dat zou gaan doen, zou ik hele dagen alleen maar bezig zijn met interviews en reageren. Maar we zijn aan het regeren en niet aan het reageren. We houden gewoon koers, we doen wat we moeten doen. En dat is hoe we ermee omgaan. Specifieker, moet je de LHTBQ accepteren in je kerk en moet je ze leiden naar bekering? Nou, hier zit dus een heel groot verschil tussen iedereen is welkom in de kerk en iedereen, welke letter van het alfabet je ook zit, is de H van hetero? Oh nee, die is van homo. Sorry, die is ook. Misschien moeten er twee H's in. Dus iedereen, L-A-H-H-H. Weet je, iedereen moet bekeren. Iedereen moet opnieuw. Sorry, ik ben wel scherp vandaag. Wat was die andere ook? Ook alweer, of oh ja, DVD, je achternaam was. Misschien ben ik niet genoeg thuis in de materie. Maar iedereen moet zich bekeren. Maar kijk, ik geloof dus, je moet ergens een scheidingslijn hebben tussen, hey, wat is de Bijbelse standaard voor bijvoorbeeld het huwelijk, de seksualiteit? En dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook voor homoseksuelen, dat geldt voor heteroseksuelen. Dat geldt voor iedereen. Die standaard kan je niet zeggen, nou, dat is voor die dit, dat is voor die dat. Dat geldt voor iedereen. En die standaard zou je moeten hanteren. Jelte moet heel hard lachen. Iedereen moet heel erg lachen. Oké. Peter R. Petalo vraagt, is drank en drugs iets van de duivel? Nou, drank is iets waar je heel erg voorzichtig moet zijn. Natuurlijk in de Bijbel zien we ook alcohol, maar ook hele sterke waarschuwen. Of zeker voor dronkenschap en zwelgpartijen en dat soort dingen. En drugs absoluut iets wat meteen je geest beïnvloedt. Dus absoluut. Oh, dit bedoelt schaap. Ik ken mensen die vragen bijvoorbeeld of hun verkering mag bekeren. En dan bidden ze daarvoor dat met een tijdslot van een jaar en anders maken ze het uit. Natuurlijk kan je soms bidden, Heer, ik bid dat u iets binnen deze tijd bevestigt. Maar als het gaat bijvoorbeeld om, als je bijvoorbeeld met een relatie... Als iemand niet gelooft, moet je überhaupt geen relatie aangaan, want dan zit je al in ongelijk span. Dus dan kan je beter van tevoren bidden dat iemand zich bekeert. En als het dan niet gebeurt, dan zit je ook niet in het probleem. Ja, de H in het kwadraat. Dankjewel. Fut vraagt, is zelfbevrediging een zonde? Volgens mij werd die vraag eerder door iemand anders ook al gesteld te hebben. Maar in andere Q&A's ook al eens beantwoord. Er zijn verschillende meningen over, omdat, kijk, hierover is de Bijbel niet heel duidelijk. Er is niet per se een tekst die hier iets over zegt, ook niet tussen alle huwelijks- en seksualiteitswetten. Waar de Bijbel wel heel erg duidelijk over is, is over zondige gedachtenpatronen, lust en dat soort dingen. En het feit is wel dat die twee heel vaak samengaan bij mensen en dat je dan dus op een heel gevaarlijk gebied komt. En dan kan je afvragen, niet alleen van, ja, is iets zonde, maar wat is eigenlijk de beste weg? En dat zou dan een hele andere manier zijn om die vraag te stellen en te beantwoorden. Saatje vraagt, hebben jullie plannen voor in België uit te breiden? Nou, we hebben geen concrete plannen nu, maar België is wel op ons hart. Toevallig hadden we vanmorgen nog een bid stond van een uur waarin we ook intensief bidden voor België, Brabant, Limburg. En als we ervaren dat we erheen moeten, misschien met een school of campagnes. We zijn trouwens dit jaar op een campagne in België, in Kortrijk, waar we heen gaan. Op welke sportschool zit je, Tom? Te weinig ga ik naar de sportschool, maar dat kan je waarschijnlijk wel zien. Ik sport thuis, dus ik heb thuis sportspullen in mijn schuur. Dat waren alle vragen. En we zitten ook gewoon een uur. Dit is gewoon perfect. Ik vond het hele, hele leuke vragen deze keer. Dus iedereen, hartelijk bedankt daarvoor. Ik heb ervan genoten. En ook van mijn eigen domme uitspraken. Dat was ook weer leuk. Die kunnen we in de bloopers. Misschien kunnen we de bloopers doen in de stories morgen. In ieder geval, ik hoop dat je gezegend bent. Misschien kijk je dit, ben je nog geen partner van Frontrunners, dan wil ik je wel uitnodigen om partner te worden. We zijn met zoveel gave plannen bezig. Los van alles wat we al doen met de gratis boeken, de voltijd school, de parttime scholen, alle video's. We zijn bezig met uitbreiden naar het buitenland, naar Polen, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engelstalig. Al die landen zijn we mee bezig. We zijn bezig natuurlijk met ons nieuwe pand in Dussen, waardoor we weer verder kunnen groeien. En we zijn bezig met Soul Winners. We zijn bezig met een Soul Winners School waar we 300, 400 evangelisten in gaan trainen. Maar we willen ook 30 evangelisten in dienst gaan nemen. We willen 1 miljoen per jaar vrijmaken voor evangelisatie in Nederland. Dat iedereen het evangelie zal horen. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je echt vragen om partner te worden. En gewoon mee te bouwen in wat God aan het doen is. En je kan partner worden via de website. Je kan natuurlijk ook een eenmalige gift geven. Maar als je nog geen partner bent, wil ik je ten eerste uitnodigen om partner te worden. En dan danken we je hartelijk voor de samenwerking. Kom naar Goes. En heb je interesse in die evangelistenschool? Wil je ook getraind worden in evangelisatie? Ga naar frontrunners.nl/evangelisatie. En dan kan je alvast inschrijven. Zodra er meer informatie komt, dan krijg je die. Ik hoop je te zien vrijdag, zaterdag en zondag in Goes. Als je er niet bij bent, neem ons mee in gebed. Dat woord van God krachtig zal klinken in Goes. En we bidden ook gewoon weer dat er nieuwe kerken uit die campagnes voort gaan komen. Dat gewoon ontzettend veel mensen gered gaan worden, genezen gaan worden en bevrijd gaan worden. En het evangelie zal klinken. Dankjewel voor het kijken. God zegen en tot de volgende keer.